De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer, en ik spreek in deze podcast met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas, en met onze medewerker in Moskou, Eva Hartog. Normaal gesproken bellen we ook met Mathieu Segers, maar die heeft vakantie. Eva zit tegenover mij aan tafel en Casper zit in Washington. Casper en Eva, welkom.
Dankjewel. Ja, heel fijn om een keertje in Amsterdam op de redactie te zitten, for a change.
Ja, leuk om je hier te hebben. En jij ook welkom, Casper.
Nou, Rutger, ik moet een kleine correctie aanbrengen. Ik zit in Wichita, Kansas, dus ik ben hier op reportage. Maar ook vanuit hier kun je prima buitenlandse zaken opnemen.
Mooi. Nou, vandaag praten we eerst over de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Rusland heeft meer dan 100.000 soldaten naar de grens met Oekraïne gestuurd. En volgens Amerikaanse inlichtingendiensten bereiden die een invasie van Oekraïne voor. We gaan het met Eva hebben over de achtergronden daarvan. Daarna spreken Casper en ik in de rubriek Historische Woorden over de presidentsverkiezingen in Chili. En tenslotte kijken Casper en ik terug op Bidens eerste jaar als president van de Verenigde Staten. Dat jaar begon met een aanval door aanhangers van zijn voorganger Donald Trump op het Capitool en die kende voor- en tegenvallers voor de nieuwe president. En we kijken ook naar de midtermverkiezingen van later in november, waarbij de regerende partij meestal een pak op zijn broek krijgt. Maar eerst Rusland en Oekraïne dus. Hele zorgwekkende dingen die we daarover horen. Maar tegelijkertijd staat Poetin ook bekend als een bluffer. Onder andere Mario Draghi heeft gezegd, de premier van Italië, dat Poetin weer aan het bluffen is. Maar Poetin staat ook bekend als een gokker en die doet soms hele onverwachte dingen. Zoals bijvoorbeeld de invasie van de Krim. Heeft hij al eerder gedaan, een invasie van Oekraïne in 2014. Eva, wat denk jij? Zou hij werkelijk zo'n invasie kunnen doen?
Ja, laat ik even beginnen met te benoemen dat deze oorlog, want dat is hoe de Oekraïners het noemen, geen conflict, maar een oorlog, al 8 jaar aan de gang is. Hè? En er zijn al aan de Oekraïnse kant 13.000 doden gevallen. Dus voor de Oekraïner zelf is dit geen nieuw conflict en geen nieuwe oorlog. Het is vanuit ons perspectief lijkt het alsof dit nu weer ontzettend aan het opleien is, maar voor hun is dat eigenlijk hun dagelijkse realiteit, vooral in het oosten van Oekraïne. Dus dat allereerst. En dan denk ik dat je Rusland een beetje, zonder iemand hiermee te willen beledigen, maar een beetje moet zien als een soort van waakhond die aan een ketting ligt en de achtertuin bewaakt. En op dit moment staat die waakhond, die hond, dicht bij de rand van de tuin en is hij keihard aan het blaffen. En dat is niet nieuw, dat af en toe leidt dat op, af en toe is het wat stiller. Maar die ketting dus, waar die hond aan vastzit, iedereen weet dat die ketting het niet gaat houden. Als het Kremlin, als Moskou de noodzaak ziet van een interventie, is die ketting niet sterk genoeg om Rusland daarvan te weerhouden. En geen enkel sanctiepakket of geen enkele internationale veroordeling zal het Kremlin in de weg staan. Dat hebben we al eerder gezien bij de annexatie van de Krim. Maar dan ga ik gelijk een kanttekening plaatsen, een lang antwoord. Omdat een dergelijke interventie natuurlijk enorm kostbaar is. In economisch opzicht, maar ook op het menselijke vlak. Want stel, als zoiets zou gebeuren, zou dat enorm veel mensenlevens kosten aan beide kanten. En in dat opzicht is dit niet vergelijkbaar met de annexatie van de Krim. Daar kan je veel over zeggen en dat ga ik nu niet doen. Maar dat was een vrij vreedzame annexatie zonder bloedvergieten. Ik heb bij deze hele situatie echt een déjà vu gevoel. We've been here before. In april van dit jaar hadden we het ook over 100.000 troepen aan de grens met Oekraïne. En Destijds was het ook even spannend, werd er ook gepraat over een invasie. En waar het op lijkt in ieder geval, we weten niet wat het Kremlin in gedachten had, maar waar het achteraf op lijkt, is dat dat vooral een tactisch spel was. Dat Poetin wilde een summit, een top, een gesprek afdwingen met Biden. Dat is toen ook gebeurd. Nu moet je ook nog kijken vanuit het Oekraïense belang, willen ze natuurlijk meer investeringen in het Oekraïense leger. Dus er wordt gevraagd om meer geld. Het Oekraïne wil dat het Westen en Amerika meer geld in het Oekraïense leger pompen. Dus aan de verschillende partijen hebben er belang bij dat deze situatie nu een beetje escaleert, zodat wij hier aan deze tafel het weer eens over die oorlog gaan hebben. Omdat dat waren we inmiddels al een beetje vergeten. En daar zitten Rusland en Oekraïne niet op te wachten.
Ja, je zei inderdaad van dat Poetin heeft er belang bij om het op te spelen, maar de Oekraïners dus eigenlijk ook. Maar je zei ook dat je had het over de kosten die eraan verbonden zijn en over de reactie die gaat komen. Je noemde sancties. Misschien is het dan goed om er even de VS bij te halen. Want de Verenigde Staten moet toch altijd de westerse respons leiden. Ook nu kijkt Europa heel erg naar de Verenigde Staten, wat Biden doet. Biden belt inderdaad met Poetin. Dus Poetin heeft dat afgedwongen en is het gelukt. En dan belt Biden weer met Europese leiders. Maar Biden heeft wel al militaire ondersteuning van Oekraïne uitgesloten. Gezegd dat daar geen Amerikanen gaan vechten. Dreigt wel met hele vergaande sancties. Die moeten kennelijk verder gaan dan wat er nu al is, want er is al heel veel. Casper, kan ik jou al even vragen, hoe zie jij het vanuit de Verenigde Staten en die dreiging en ook dat verhaal dat er toch ook een aspect aan lijkt te zitten dat Poetin heel hard weer om aandacht vraagt?
Ja, Eva sprak over het déjà vu gevoel dat ze had. En dat had ik inderdaad ook wel een beetje. Kort na het aantreden van Biden heeft Poetin inderdaad ook de druk aan de grens met Oekraïne opgevoerd. En kreeg inderdaad toen meteen wat hij wilde. Een ontmoeting met de Amerikaanse president, eye to eye. Dus zijn status als wereldleider was daar weer mee bevestigd. En toen de spanningen dus recent weer begonnen op te lopen, dacht ik, ja, is dit inderdaad hetzelfde? Is dit weer Poetin die zichzelf even het podium opdreigt, om het zo maar te zeggen? Ik denk zeker dat dat meespeelt. Tegelijkertijd heeft Biden zich inderdaad nu wel heel anders opgesteld dan de vorige keer. We weten niet precies wat er binnenkamers is gezegd in het gesprek tussen die twee. Maar het is wel duidelijk dat Biden heeft gezegd, luister eens, als je nu letterlijk en figuurlijk de grens overgaat, dan komen wij met hele zware economische sancties. Een van de vragen die daar bijvoorbeeld bij hangt is, gaan ze dan proberen om Rusland buiten het internationale betalingsverkeer te zetten bijvoorbeeld? Dat is eigenlijk de nucleaire bom van de sancties die eigenlijk constant in dat Rusland-Westen conflict zit. En goed, er zijn twijfels over of dat zal helpen, want dat raakt niet alleen Rusland, dat raakt ook weer landen die economisch met Rusland verknoopt zijn. Dus dat is heel erg lastig. Maar ik was wel enigszins verbaasd en toch wel over de hele ferme taal en een soort rode streep die Biden toch wel getrokken heeft. En het interessante is, ik ben ook wel benieuwd of Eva daar nog gedachten over heeft, is dat je, omdat Biden dat gedaan heeft, dat is iets wat Oekraïne juist nu weer heeft aangegrepen om ook weer de drugs op zowel Europa als de Verenigde Staten op te voeren, om eigenlijk door te pakken. Je komt door een reactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, die zeggen, luister eens, jullie moeten zwaardere sancties op Rusland gaan gooien, want wij voelen ons hier bedreigd. Dus er ontstaat eigenlijk een heel interessant spel, waarbij Biden als het ware de eerste stap zet. We niet helemaal precies weten hoe Rusland op de reageert. Maar Oekraïne er meteen inspreken om te zeggen, inderdaad, zwaardere sancties op Rusland.
Ja, absoluut. Als ik daar even iets aan kan toevoegen. Zelensky, dus de president van Oekraïne, heeft het over preventieve sancties. Dat is eigenlijk wat Oekraïne wil. Dus Oekraïne wil Rusland preventief straffen, enerzijds, en het wil meer geld vanuit het Westen. En de boodschap is heel simpel. Het is gewoon, jongens, als jullie niet willen dat er een invasie komt, dan moeten jullie ons meer steunen. Meer. Je kan niet met één one leg in, one leg out het over dit conflict blijven hebben. Dat is aan de Oekraïnse kant inderdaad. En ik ben het helemaal met je eens, Casper, omdat er nu ook vanuit, denk ik, gestuurd door Rusland, dat heeft Poetin wel echt bereikt. Vanuit Russisch oogpunt is het hele Oekraïne-conflict eigenlijk een soort van standoff tussen Rusland en Amerika. En Rusland, vooral met deze escalatie, dat valt mij echt heel erg op. En dat is echt een verschil tussen nu en april. Rusland weigert het ziet af van het gesprek met EU-landen. Dus het zegt eigenlijk paka tegen het Normandië-formaat. Dus onder leiding van Frankrijk en Duitsland werden er gesprekken eigenlijk gemodereerd tussen Rusland en Oekraïne. Nou, daar wil Poetin gewoon van af. Hij ziet het nut er niet van in. Ja, we hadden het net over het tactische spel van Poetin, hè, wat Poetin probeert te doen. En hij, heel duidelijk, voert nu het gesprek met Biden. Dat is hoe hij het wil, een soort standoff tussen Rusland en Amerika, met één gesprekspartner, Biden. En waar hij het over wil hebben, is de NAVO. En de eventuele toetreding van Oekraïne naar de NAVO. En het hele gesprek met Zelensky, dus de president van Oekraïne zelf, en dat Normandië-formaat onder leiding van Frankrijk en Duitsland, dat schuift hij opzij. En hij maakt het daarmee ook totaal onrelevant voor hem. Is dat al buitengesloten, dat die partijen er überhaupt iets mee te maken hebben? En dat is graag hoe Poetin het ziet natuurlijk.
Ja, dat is wel grappig. En dat zet Biden namelijk weer in een heel lastige positie. Dat hij inderdaad het soort speerpunt is geworden. En Poetin drukt hem ook in die positie, ook weer dus namens Europa. En het is niet zo dat de Europese landen het onderling allemaal eens zijn over wat de beste manier is om met Rusland om te gaan. Een van de onderwerpen die heel op tafel ligt is, moet de Nord Stream gaspijplijn onderdeel van het sanctiepakket worden? Nou, daar denkt Duitsland heel anders over dan andere Europese landen en ook dan veel Amerikanen. Dus eigenlijk is het gevolg, dat besef ik me nu van dat tactische spel dat Poetin speelt, is dat ook de relatie Europa-VS hier eigenlijk veel ingewikkelder mee wordt.
Ja, en als we wel eens, zeg maar, ook van een afstandje naar dat conflict gaan kijken, dan is toch iets wat de hele tijd terugkomt van, ja, wat is Oekraïne nou eigenlijk? Die vraag die werpt Poetin toch ook volgens mij heel duidelijk op. Wij beschouwen dat als een vrij land en dat dus ook mag kiezen waar het lid van wordt. Daar zijn dan rechtsregels voor die ieder land heeft te respecteren en Rusland ook. Poetin die zegt nee, we hebben de Russische wereld. Oekraïne die is daar deel van. Eigenlijk is het een historische fout dat ze daar niet in zitten. En daar hoort ook de analyse bij van ja, als Poetin dat zo beschouwt, is het eigenlijk gewoon een provocatie van het Westen om daarin te roeren. Die fundamentele vraag, Eva, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik kan daar geen antwoord op geven natuurlijk, geen definitief antwoord. Wat duidelijk is, Oekraïne en Rusland hebben een gedeelde geschiedenis die honderden jaren teruggaat. En nog voor de Sovjet-Unie. En als ik even kijk, als ik het klein hou, dus mijn moeder is Russisch, ik heb een Russische moeder en zij is in Donetsk opgegroeid. En als kind gingen zij op vakantie naar de Krim, net zoals heel veel Sovjet-gezinnen, Russische gezinnen. En dus die hele relatie is heel erg emotioneel beladen. Het wordt door heel veel Russen gezien als één familie. En ik zou zeggen, ook door heel veel Oekraïners, voordat dit hele conflict begon, zagen zij zichzelf ook als deel van een familie. Er is een Russische politicoloog, een prominente politicoloog, Gleb Pavlovsky. En hij omschrijft deze hele situatie met Oekraïne als een trauma omwikkeld in een trauma, dus verpakt in een trauma. Zoals altijd in Rusland is alles nogal ingewikkeld. Maar wat hij daarmee bedoelt is dat eerst heb je het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. En daarna verliest Rusland ook nog grip over Oekraïne. Keert Oekraïne zich tegen Rusland. En dat wordt op een emotioneel niveau niet goed opgevat. En eigenlijk vanuit Russisch oogpunt is de status quo die al jarenlang bestond nu principieel verandert. En Rusland eist, of we het daarmee eens zijn of niet, maar het eist een aanpassing van de spelregels. Het eist een soort van nieuwe détente met Amerika. En ik zeg Amerika, ik kom daar weer op terug, ik herhaal dat eventjes, dat punt, is omdat Rusland ziet Oekraïne inderdaad niet als onafhankelijke staat. Dus als wij het over de autonomie van Oekraïne hebben, denkt vanuit Russisch oogpunt, vanuit het perspectief van Moskou, heeft het nu te maken met Amerika, niet eens met de EU. Dus Oekraïne is vanuit Russisch oogpunt een westers construct. En dat is eigenlijk het beginpunt van het beleid wat nu gevoerd wordt vanuit Moskou.
Ja, ja dan zijn we inderdaad weer terug bij Amerika. Het is toch mooi dat we een Russisch-Amerikaanse as in deze podcast hebben zitten. Want Biden heeft in zijn gesprekken met Poetin de afgelopen tijd is daar heel stellig in geweest. Heel erg de autonomie van Oekraïne benadrukken. En dat is nu eigenlijk een soort codetaal, gewoon om te zeggen, als Oekraïne ervoor kiest zich in het Westen te integreren, met defensieverbanden, met handelsverbanden, met politieke verbanden, dan staat het dat land vrij. Want dat is het model waar wij vanuit Amerika mee werken. En dat is hoe Amerika tegen de wereld aankijkt. Dus in die zin klopt de perceptie, de Russische perceptie wel. En zijn dat gewoon eigenlijk twee hele fundamentele wereldbeelden die zich gewoon niet met elkaar kunnen voegen. We gaan denk ik dit gewoon nog vaker zien. Onder Biden als president, die dus wel een harde lijn hanteert tegen opzichte van Poetin, in tegenstelling tot zijn voorganger. Zullen we dit, de botsing tussen die twee visies op nationale soevereiniteit en internationale verhoudingen gewoon heel vaak zien terugkomen volgens mij.
Ja, Casper, jij bent toch ook in Rusland veel geweest. Volgens mij heb jij er zelfs familie, maar volgens mij kijk jij er toch ook, heb jij wel een beetje die, zeg maar, wat ik even de Amerikaanse visie erop zou noemen van, natuurlijk is Oekraïne een land, waarom zouden we nu omdat in Rusland daar andere ideeën over leven, dat Oekraïne geen recht heeft om land te zijn, zouden we dat serieus nemen in de internationale betrekkingen? Klopt dat of niet?
Je zegt hier een hoop dingen die kloppen. Als ik mijn bloedlijn zou terugreden, dan zou ik denk ik een kwart Rus zijn. Mijn oma komt uit Rostov, dat is niet heel ver van Donetsk. Dus, en uit een tijd dat er gewoon allemaal Rusland was, dus ook geografisch gezien zitten we vandaag dicht bij elkaar. Nou ja, kijk, in deze discussie komt heel vaak het argument voor, ja, je moet niet te veel toenadering zoeken bij Oekraïne, of je moet niet al te ontvankelijk zijn voor Oekraïne vanuit het Westen, want daarmee provoceer je Rusland. Dus het is gevaarlijk om Oekraïne vooruitzicht te geven op handelsverdragen, op integratie in het Westen. En wat ik daar ingewikkeld aan vind aan die redenering, is dat je eigenlijk de valsheid van de waakhond, om Eva's beeldspraak aan het begin van de podcast te nemen, als een soort acceptabel gegeven aanneemt. Terwijl eigenlijk het probleem hier is. En dat bij wijze van spreken dat de waakhond vals is. En niet dus ja, ik onderschrijf eigenlijk het model van nationale soevereiniteit voor nationale regeringen. Want op het moment dat je dat op de helling gaat zetten, dan is volgens mij het eind zoek.
Wil je daarop reageren? Of,
ja hoor. Ja, dit moet geen debat worden. Hè? Maar ik, als je... Kijk, Amerika steunt de Oekraïne nu ook met wapens bijvoorbeeld en financieel. Dus vanuit Russisch oogpunt is dit geen eerlijke wedstrijd. En ik denk dat je... Ik zeg niet dat op zichzelf een provocatie is, maar Rusland, het is begrijpelijk dat Rusland dit strategisch ziet of strategisch aanpakt. En als je kijkt naar een soort van de list of demands waar Poetin nu mee komt, dan wil hij veiligheidsgaranties. Hij wil afspraken maken over het uitbreiden van de NAVO, dat soort dingen. Hij stelt zich nu op als onderhandelaar. Hij zegt, laten we een gesprek aangaan over de NAVO in essentie. En ja, dan is de vraag of het handig is om dat gesprek helemaal niet aan te gaan. Of gedeeltelijk, wat doe je daarmee? Je kan het wel blijven hebben over de valsheid van de waakhond. Maar dat is dus waar je nu mee te maken hebt. Dus de vraag is, wat is de beste aanpak?
Ja, misschien Rutger even, jij bent de internationale relaties expert. Is dit gewoon een realistische versus een idealistische kijk op internationale verhoudingen?
Nou ja, ik kan het in ieder geval wel zien in zeg maar de experts die erover spreken. Dan heb je inderdaad degene die zich machtsrealist noemen, die zeggen vaak van luister, het is gewoon gekte om een land bij het Westen te willen trekken, wat zo duidelijk een ontzettend belangrijk voor Rusland is, dat moet je alleen willen doen als je daar ook de consequenties voor wil, de prijs voor wil betalen. Rusland is bereid een veel hogere prijs te betalen, dus dat kun je niet zeg maar daarbij wegkijken. En het antwoord moet daar dan gewoon op zijn, nou, niet te veel in Oekraïne investeren. Maar ja, de idealistische visie zou inderdaad zijn van, als we een rechtsorde hebben, dan is een land wat aan alle wat door de internationale gemeenschap wordt geaccepteerd als land. Dat heeft ook alle garanties die daarbij horen. Dus ja, ik denk inderdaad dat in dit geval een mooi voorbeeld daarvan zou zijn. Maar ik wilde eigenlijk een vraag stellen, Eva, over wat te maken heeft met jouw artikel wat je in het kerstnummer hebt geschreven. Je hebt daarin geschreven over de Russische pogingen om het Wilde Oosten van Rusland, Siberië, te bevolken. Dat is, je beschrijft dat dat altijd een probleem is geweest sinds Rusland dat in heeft genomen. En dat is zowel dan bedoeld om het land onder controle te houden, want dat Wilde Oosten is ontzettend leeg, maar ook om perspectief voor Russen te geven. Hebben die beide redenen ook nog te maken met de manier waarop Rusland opereert ten opzichte van Oekraïne?
Ja, het zijn wel twee hele verschillende voorbeelden. Dat zeg ik er gelijk bij. Dus het Verre Oosten is gewoon maakt deel uit van Rusland. Daar is geen discussie over. En elk land heeft het recht om met zijn eigen territorium te doen wat het wil. En dat Russische programma, want we hebben het hier over een beleid van eigenlijk herbevolking. Het probeert het Verre Oosten weer een nieuw leven in te blazen door mensen te stimuleren zich in het oosten te vestigen. Dat is niet uniek. Dat heeft volgens mij Australië en Canada hebben dat ook gedaan. Er is natuurlijk het Amerikaanse voorbeeld. Straks gaat Casper ons daar nog iets over vertellen. Uit volgens mij 1862 of zoiets, de American Homestead Act. Toen de Amerikanen dat ook probeerden en volgens mij daar veel succesvoller in waren dan de Russen. Maar waar ik wel een overeenkomst in zie, is het probleem dat Rusland heeft als grootste land op aarde om het land bij elkaar te houden. En eigenlijk is het een existentieel probleem. Hoe hou je de periferie bij het centrum Moskou, Sint-Petersburg, voordat Moskou de hoofdstad werd. Hoe hou je dat enorme land bij elkaar? En dat doet het op verschillende manieren. In Oekraïne, in Oost-Oekraïne, in Donetsk en Lugansk, die twee gebieden die dus nu waar de oorlog eigenlijk om draait, daar pakt Rusland het heel handig aan door bijvoorbeeld honderdduizenden paspoorten uit te delen aan de bevolking daar. Waarmee het eigenlijk het argument voorbereidt dat het straks te hulp gaat schieten als er mocht er iets gebeuren, dan zou het Kremlin kunnen zeggen, nou, maar dat is onze bevolking, dat zijn onze Russen die daar wonen, wij schieten hun te hulp. Dus dat is één manier om om eigenlijk.
Ik bedoel dat ook in de zin van dat je, als je een externe crisis creëert, dan bindt dat ook het land meteen weer samen. Is dat een motief voor Poetin, denk je, om dit zo op te spelen?
Nou, dat was zeker na de annexatie van de Krim. Was de populariteit de populariteit van Poetin is nog nooit zo hoog geweest. Omdat de Russen het voor een heel groot deel fantastisch vonden. Dat de Krim nash, dat is de slogan, de Krim is van ons. En heel veel Russen ervaren dat ook zo nog steeds. Dus er was echt een golf van gewoon blijheid. Eindelijk gebeurde er weer iets positiefs in Rusland. Ik denk niet dat Russen nu zitten te wachten op een oorlog met Oekraïne. Sterker nog, de enige onafhankelijke peilster, het peilingbureau dat nog over is in Rusland. De onderzoeken daarvan tonen aan dat Russen dat helemaal niet willen en echt niet zitten te wachten op een oorlog. Tegelijkertijd, als je kijkt naar Russische staatsmedia, wordt er wel de hele tijd gepraat over fascisten die Kiev hebben ingenomen. Het land wordt bestuurd door fascisten. Dat ligt in Rusland natuurlijk heel, heel gevoelig nog steeds vanwege de enorme doden in de Tweede Wereldoorlog. Dus er wordt wel een soort van sfeer gecreëerd dat onze broeders, onze Oekraïense broeders, het broedervolk onder vuur ligt of zoiets. En dat is, dat is een manier inderdaad ook om de Russische bevolking een soort van ready, paraat te maken voor, mocht het toch uit de hand lopen, zodat mensen daar klaar voor zijn.
Ja, en een korte vraag. Nu we het over die Russische bevolking hebben. We hadden hier Laura Starink een paar weken geleden. Die vertelde over de toenemende controle en repressie. Hoe zie jij dat in jouw werk en in jouw leven? Zie jij de controle of misschien de repressie, zoals je dat, als je dat woord zou willen gebruiken, zie jij dat ook toenemen? Maak jij er evenveel zorgen over?
Nee, ik woon nu al bijna 8 jaar in Moskou. En het is een beetje zoals die metafoor van de kikker die levend gekookt wordt. Toch? En alsof we de kikker blijven vragen van, en hoe is het water? Is het heet? Hoe heet? Superheet? Of ongelooflijk heet? En ik voel me een beetje zoals die kikker. Want dit is een trend die al heel lang speelt. Heel en ook al heel lang heel voelbaar is. En dat is escaleert. En het verbaast mij enigszins hoe langzaam dat proces nog gaat. Dus het is een lang verhaal en dat verhaal is nog niet op zijn eind. Maar als ik kijk naar de afgelopen maanden, om maar één voorbeeld te noemen, een Nederlands voorbeeld overigens. De correspondent van de Volkskrant is onlangs het land uitgezet.
Ja, Tom Vinnink.
Nou, dat is niet eerder gebeurd voor hem.
En jij? Jij blijft nog wel een tijd, denk je?
Nou ja, je werkt in Rusland met het idee dat je eigenlijk op elk moment kan overkomen. En tot dat moment doe je gewoon je werk. Doe je wat je doet, ja.
Ja. Nou, heel interessant wat je vertelt. Laten we dit onderwerp afsluiten met een soort vooruitblik. Want we zitten, ja, als je zeg maar rond de jaarwisseling zit, dan moet je altijd terugkijken en vooruitkijken. Casper en Eva, ik ga jullie allebei vragen wat jullie denken. Hoe die situatie zich gaat ontwikkelen. Misschien kunnen we er een fles wijn op zetten. Hoewel dat in het geval van een oorlog niet zo prudent is. Maar Casper, als eerste, wat denk jij? Hoe gaat dat zich het komende jaar ontwikkelen?
Nou, Eva heeft me ook echt wel aan het denken gezet dat, kijk, vanuit het perspectief van een Amerikaanse president is de omgang met Rusland natuurlijk iets wat heel belangrijk is. Dat kan presidentschappen maken of breken, dat hebben we in het verleden gezien. En ik denk ook dat Bidens motieven zeker ook op dat vlak zitten. Hij wil zich natuurlijk ook laten gelden, zeker na de debacle in Afghanistan, als een soort wereldleider die de boel daar wel eens even regelt. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. En of Biden eigenlijk het proces dat hij in gang heeft gezet, hard optreden tegen Rusland en zich inderdaad opwerpen als de vertegenwoordiger van het Westen richting Rusland. Of hij die rol, of hij het aan kan, of het hem gaat lukken om dat hele ingewikkelde spel te spelen. Wat ik zeg, tot nu toe is het buitenlandbeleid van Amerika onder Biden erg rommelig geweest. Er wordt ook weer getwijfeld aan God, hebben ze eigenlijk hun kennis en hun zaken wel op een rijtje. Dus dat is gewoon eigenlijk een vraag die ik heb voor het komende jaar. En ik ben dus heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
Wat denk jij, hoe gaat het zich ontwikkelen?
Ja, dat is echt heel lastig om te voorspellen. Want de annexatie van de Krim zagen we ook niet aankomen natuurlijk. En met Rusland weet je het eigenlijk nooit. Dat is een soort van de troefkaart die Poetin heeft. Dat hij zo onverwacht of onvoorspelbaar is. Tegelijkertijd moeten we het ook niet mysterieuzer maken dan het is. Want Poetin is vrij duidelijk in wat hij nu wil. Hij wil een gesprek met Biden en hij wil bepaalde veiligheidsgaranties. En ja, we moeten maar kijken wat daaruit komt, of dat hem gaat lukken. Maar wat ik wel heel erg merk, ook nu met de escalatie, vooral in de media en retorisch gezien, rondom het Oekraïne-conflict, volgens mij zijn alle partijen moe. Er is een soort van moeheid rondom het idee van de Russen komen. Rusland wil een verandering van de status quo, Oekraïne wil dat ook. Wat de EU wil, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Dus ik denk dat daar ook veel van af zal hangen, hoe dit zich gaat uitspelen. Gaat het lukken om bijvoorbeeld onafhankelijke verkiezingen te organiseren in die regio's? Dat zou een begin kunnen zijn van een ander verhaal. Maar vooralsnog denk ik dat het blijft bij veel bluff en hard geblaf.
Ja. Veel bluff. Nou,
klassiek probleem weer. De EU weet niet precies wat het wil. En de EU is ook weer een te verdeelde eenheid om hier, dat hadden we het al even over, één ding op te willen. En dat maakt het volgens mij alleen maar ingewikkelder.
Absoluut.
Nou, dan is het zeg maar het loodje wat escalatie betreft is nog over. Die pak ik dan wel. Ik denk dat Poetin gewoon daar een kleine invasie, maar wel genoeg om eventjes Oekraïne weer flink aan het wankelen te brengen. Ja, ik denk dat het gaat escaleren. Ja, even een paar flinke tikken uitdelen. Maar ik weet het niet. We spreken je vast hierover weer. Misschien zelfs weer in Amsterdam. Heel erg bedankt dat je kwam.
Leuk, het was leuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
En dan nu historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. We twijfelden tussen Boris en Boric. Boris die staat te wankelen, maar hij heeft zich al eerder uit diepe gaten gegraven. De premier van Engeland hebben we het dan over. Dus we hebben gekozen voor Boric. Dat is de nieuwe president van Chili. En u hoort hier hem spreken tijdens zijn acceptatiespeech.
los años que viene se juega el futuro de nuestro país. Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla.
Nou, we hoorden daar Boric zeggen dat de toekomst van het land de komende jaren op het spel staat. En hij zei, daarom garandeer ik jullie dat ik een president zal zijn die de democratie beschermt en niet uitholt en die meer luistert dan praat. Ja, als we dit horen, dan is het voor ons echt gisteravond, zeg maar. Hij stond in de verkiezingen tegenover een extreem rechtse kandidaat. Dus dat was natuurlijk ook een mooi affiche, extreem links tegen extreem rechts. Zijn tegenstander was iemand die een openlijke bewonderaar was van Pinochet, die zich erg aanschurkte tegen Bolsonaro. En daarbij werd dan ook deze Boric werd als extreem links beschouwd, hoewel die wat gematigder is. Hij komt uit Punta Arenas, een pinguïnkolonie waar ook wat mensen wonen. In het zuiden van Chili heeft demonstraties geleid tegen de regering als studentenleider en is dus nu een eerste communistische millennial, zou je kunnen zeggen, of socialistische millennial die aan het hoofd staat van een land. Kasper, hij is, zeg maar, jij hebt nu een leeftijd waarop voor het eerst presidenten ook jouw leeftijd beginnen te krijgen. Wat deed dat met jou?
Ja, zorgen, want hij is zelfs jonger dan ik. Maar inderdaad, dit zijn de millennial socialists waar we stukken over schrijven. En in Nederland zijn ze aan het stickeren en ruzie aan het maken met de SP, maar in Chili worden ze gewoon president. En tegelijkertijd, kijk, die vraag die je stelde, dit gaan we natuurlijk in de toekomst alleen maar vaker zien. Deze generatie zal steeds meer aan de macht komen. En dan is het misschien best een opsteker dat een linkse buitenstaander zoals dit, en inderdaad heel jong nog natuurlijk, zomaar president van Chili kan worden. En kijk, hij is politiek actief geworden in, rond 2011. Dus hij is echt het product van, laten we zeggen, de jaren van de financiële crisis, de Occupy Wall Street beweging, gewoon die hele linkse golf waar we altijd artikelen over hebben geschreven van, goh, wordt dat nou wat? Zet dat nou politiek zich ook ergens in door? Het eerste antwoord daarop is dus uit Chili gekomen eigenlijk.
Ja, ik vond wel interessant hieraan dat hij ook iemand is die erg geïntegreerd was in die protesten van 2019. Er waren toen grote protesten in Chili tegen de directe aanleiding was het verhogen van prijzen van metrokaartjes. Dus het wel aardig. In Frankrijk was het dan de benzineprijs. En dat was in heel veel landen waren er compleet verschillende dingen die er toch opeens voor zorgden dat in 2019 honderdduizenden mensen en bij elkaar miljoenen mensen in allerlei landen van de wereld de straat op gingen. En eigenlijk was dat een heel opmerkelijk moment. En dat eindigde door COVID. Je zou kunnen zeggen dat in sommige landen echt die demonstraties werden opgesloten achter de voordeur. En dat het heeft best wel een gekke energie opgesloten of misschien vrijgemaakt. Ik denk dat we misschien daar nu nog niet op kunnen terugkijken. Maar Chili heeft in ieder geval geleid tot een beweging om de grondwet te hervormen. En ook heeft dat wel takken in deze verkiezing. Dus ik vind het wel interessant. Het is op de meeste plaatsen mislukt, die demonstraties. Maar hier is er toch, zou ik kunnen zeggen, heeft toch een beetje geleid ook tot deze overwinning, denk ik. En een exponent van die protesten aan de macht gebracht. Dat vind ik er wel interessant aan.
Ja, nou zeker. En wat je ziet, we spreken altijd over de opkomst van autoritair rechts. En in Brazilië bijvoorbeeld is dat goed gegaan vanuit hun perspectief natuurlijk. Nou, we hebben Trump in Amerika gehad. En dit was eigenlijk ook weer zo'n verkiezing die een land in, laten we zeggen, het antiliberale of het illiberale kamp had kunnen brengen. En dat is niet gebeurd. En dat is natuurlijk, dat is in ieder geval een soort kleine trendbreuk misschien, zou je kunnen zeggen. Dus dat is ook iets om in de gaten te blijven houden.
Ja, het is wel grappig dat je het zegt, want ik had inderdaad gelezen over hoe dicht die twee campagnes op elkaar lagen. Boric heeft erg de campagne gekopieerd van Haddad, de linkse kandidaat in die Braziliaanse verkiezingen, terwijl zijn tegenstander Kast, zijn vader was trouwens lid van de NSDAP, was een Duitser en zijn broer was minister onder Pinochet. Dus ja, de lijntjes zijn nogal kort. Maar die kopieerde weer heel erg de campagne en de symbolen van Bolsonaro. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat de rematch die is dus nu gewonnen door de linkse kandidaat. En Chili is een interessant land, is wel erg vaak een soort windvaan geweest voor Latijns-Amerika. Dus Ja, misschien zien we die linkse millennials nog wel veel vaker daar opduiken, Casper.
Onze Chili-correspondent, voor zover we die hebben, moet maar eens een mooi profiel van Boris gaan schrijven.
Ja, die moeten we maar gaan werven dan. Gaan we nu naar de Verenigde Staten. Het presidentschap van Joe Biden is bijna een jaar oud. Maar zeker in het begin werd dat nog regelmatig overschaduwd door zijn voorganger Donald Trump. Dit jaar begon ermee dat Trumps aanhangers het Capitool bestormden om te voorkomen dat Biden zou worden bekrachtigd als nieuwe president van de VS. Nu zijn de hoorzittingen daarover bezig. Casper, kun je eventjes ons een update geven en ook kijken naar hoe die zich zouden kunnen gaan ontwikkelen?
Ja, een korte update. Die hoorzittingen, dus echt de grote onderzoeken vanuit het congres naar de toedracht van die bestorming van het Capitool en de achtergronden daarvan, die zijn na lang horten en stoten haperend op gang gekomen. De Republikeinen waren eerst heel erg tegen. Inmiddels zijn ze toch langzaam aan het bewegen richting het toch wel laten lopen van die onderzoeken. En kort gezegd, wat daaruit naar voren komt, omdat ook een aantal, laten we zeggen, Trump-getrouwe mensen uit de eerste kring van Trump gedwongen dan wel uit eigen beweging een klein boekje open doen, is dat er toch echt wel, laten we zeggen, ernstig rekening werd gehouden met de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld. Ik bedoel, het gaat toch niet zo ver dat het een uitgespelde tactiek was van we gaan zorgen dat we met kapitoolbestormers de verkiezingen van tafel krijgen. Maar dat er rekening mee werd gehouden dat een soort toevallige tussen aanhalingstekens uitkomst kan zijn, dat blijkt toch wel het geval. En wat er verder ook uit naar voren komt, is dat de, laten we zeggen, het rechtse discours, dus de Fox News, andere Republikeinen, hier allemaal echt ontzet over waren toen het echt daadwerkelijk gebeurde. En Trump begon het te sms'en en zei, je moet nu iets zeggen, dit moet tot een einde komen. En dat opent een soort gat eigenlijk tussen het verhaal dat ze zelf vertellen. Want als je naar Fox News kijkt, dan wordt daar de hele tijd worden die gebeurtenissen eigenlijk heel erg gedownplayed en wordt gesuggereerd dat het een FBI-operatie was. Dus er is ook inderdaad een soort, laten we zeggen, sluier afgetrokken van een soort duplicity, een soort dubbelheid binnen rechts-Amerika over dit onderwerp. De zittingen lopen door. Het gaat nog wel even duren. Maar tegelijkertijd graaft ieder kamp zich nog steeds gewoon in zijn eigen positie. Trump en Trump-aanhangers zeggen nog steeds dat voeden nog steeds de complottheorie dat het allemaal maar een verzinsel was. Of uitgelokt door de FBI of een false flag operation.
Als ik daar iets over mag vragen. Dat leek toch in het begin dat een beetje bedoeld te zijn om om nog gezicht te redden, zeg maar. Dat Trump die had duidelijk daar gewoon 3 uur lang zitten kijken en hoopte dat nog iets zou opleveren. Hij had die mensen natuurlijk gestuurd. En daarna probeerde hij zelf en Fox News en iedereen daar een verhaal van te maken waar die toch dan uit zou komen. Ja, dat eigenlijk de leugen was naar de andere kant. Maar dat leek een beetje toch een soort vlucht naar voren om toe te geven dat daar een soort coup-poging was gepleegd. Maar de big lie, dat wordt steeds meer een soort brandstof, zou je kunnen zeggen, voor Trump om zich verkiesbaar te gaan stellen. Dat heeft hij nog niet gedaan, maar iedereen houdt er rekening mee. En dat wordt ook, de hele Republikeinse Partij moet zich daaraan aansluiten. En dat is zijn eigen platform geworden, lijkt dat. Zie jij dat ook zo?
Nou ja, dat zeg je wel goed. Ik ben benieuwd als ik hier straks door het plat Kansas ga rijden of ik ze ook weer zie. Maar je hebt nu een aardig Trump-bordje en dat wat in de voortuinen van mensen staat. En dat is een bordje voor de volgende verkiezingen alvast. Maar daarop staat fix 2020 first. Dus eigenlijk, de suggestie wordt daar gewekt dat de verkiezingsuitslag van 2020 niet zuiver is. Dus dat is eigenlijk heel tekenend. Kijk, wij noemen het de big lie. Het Republikeinse kamp of de mensen die hierin geloven, die noemen dit natuurlijk de big truth. Of die zeggen de big lie zijn de verkiezingen zelf. Dus ja, ik denk inderdaad dat het zo is dat de verkiezingen van 2020 en dat die dan gestolen zouden zijn, dat het grote afzetpunt gaat worden voor Trumps campagne. Wat niet meteen gezegd is dat dat gaat slagen of dat dat heel goed werkt. Want Je ziet bijvoorbeeld dat in die hoorzitting waar we het net al even over hadden, dat Mitch McConnell, de senaatsleider van de Republikeinen, die is al een beetje aan het bewegen. Die is eigenlijk steeds meer die onderzoeken, als het ware, de ruimte aan het geven. Want die ziet ook wel, dit kan ook een manier zijn om Trump op een soort zijspoor te zetten. Dat is de Republikeinen tot nu toe nog nooit gelukt. Dus of die operatie zal slagen, dat is zeer te bezien. Maar dus dat, ja, opnieuw weer iets voor het komende jaar om in de gaten te houden. In hoeverre is dat nou wordt dat het grote scheidspunt binnen de Republikeinse partij? Val je aan de kant die daarin meegaat? En als je dat niet doet, heb je dan nog een plek in de partij? Nou, dat is een beetje die hoorzittingen zelf gaan daar ook een rol in spelen, denk ik.
Ja, als ik hier de beschouwingen lees over de Verenigde Staten, dan is een heel groot thema is de hele tijd die kieswetten. Er wordt een beetje paradoxaal vaak geschreven dat veel te weinig mensen zich bezighouden met het Republikeinse offensief om de volgende verkiezingen te winnen. Dat, ja, als iedereen dat zegt, kan het toch moeilijk waar zijn. Maar er wordt beschreven dat er in ontzettend veel plekken worden zowel nieuwe kieswetten aangenomen. Die waren historisch bedoeld vaak om te zorgen dat Afro-Amerikanen niet konden stemmen. Maar nu ook heel expliciet om democratische stemgroepen het lastiger te maken, bijvoorbeeld via het stemmen per post. Maar het is ook heel vaak een soort voorbereiding om verkiezingsontkenners in het kiessysteem te krijgen. Dus mensen die in die big lie geloven, die worden tot opzichter, proberen zich te laten benoemen van kiesdistricten en dergelijke. En daar komt dan als bottom line uit dat afgelopen 6 januari eigenlijk een soort oefenronde is voor een staatsgreep in 2024. Hoe zie jij dat?
Ja, dat is de Atlantic had een veelgelezen verhaal deze maand. Januari 6, dus van vooraf dit jaar, was eigenlijk nog maar een oefening voor wat er in 2024 echt gaat gebeuren. En de suggestie is een beetje, en ik snap wel waar die vandaan komt, is dat de ware bedreiging voor de Amerikaanse democratie, dat zijn niet de mensen met een vlag en een pet die de ruiten van het kapitaal kwamen inslaan, zonder daar ook maar iets aan af te doen aan hoe ernstig dat was. Maar eigenlijk komt het gevaar veel meer van binnenuit, uit het systeem zelf. En dat heeft inderdaad te maken, je zei het al, Rutger, met heel veel kieswetten die op statelijk niveau aan het veranderen zijn. Dan hebben we het zowel over wie er over de verkiezingen gaat, wie erop toezit, als hoe de, bijvoorbeeld de electorale landkaart eruit ziet. Om een voorbeeld te geven, Ohio heeft de laatste tijd grenzen van kiesdistricten hertekend. En als je daar nu verkiezingen zou houden op dit moment, en dat is dus de situatie waarmee die staat ook de verkiezingen ingaat. Trump won daar 53% van de stemmen. Nou, dat is een krappe meerderheid, maar een meerderheid. Maar ongeveer 80% van de zetels in het congres die staat afvaardigt, die zou op deze manier naar de Republikeinen kunnen gaan. Dus dat is een enorme scheefgroei als het ware. En dat is dus gerrymandering, de term is al vaak gevallen. Maar dat gebeurt overal. Ander voorbeeld, Wisconsin heeft wetten aangenomen waarin niet langer een onafhankelijke kiescommissie zou je kunnen zeggen, maar het staatsbestuur degene is die moet toezien op het verkiezingsproces, de resultaten moet goedkeuren. Nou, dat moet ze altijd doen, maar ook echt het onderzoek daarna moet doen. Dus daarmee is er eigenlijk, kun je zeggen, in de staat Wisconsin een politieke greep gekomen op de verkiezingsuitslag. En dat zijn voorbeelden, en die zie je dus in een heleboel staten gebeuren, waarin de kans dat, laten we zeggen, een nette verkiezingsuitslag zich ook vertaalt in een politieke uitkomst in Washington, wordt op deze manier eigenlijk gewoon steeds kleiner. En dat momenteel is de grote bedreiging voor de Amerikaanse democratie.
Maar je beschrijft het toch ook een beetje als same, same, but different misschien? Dat gerrymandering is ook al een generatie aan de gang en andere dingen ook. Heb jij het gevoel dat er nu echt toch iets anders is dan hiervoor?
Nou ja, de bereidheid aan één kant van het spectrum, en dat is toch helaas echt wel zo, om ervoor te zorgen dat de verkiezingsuitslag zoals die eigenlijk zou moeten zijn niet tot stand komt. Ik bedoel, dat is uit die hoorzittingen ook gebleken. Allerlei tactieken om te voorkomen dat Biden als president aangewezen zou worden. Ook al waren de verkiezingsuitslagen wezen die wel die kant op. Dus er is gewoon een bereidheid binnen een deel van het Republikeinse kamp om manieren te zoeken om democratische verkiezingen te ondergraven. Dus, en die bereidheid is denk ik hetgene wat nieuw is. Niet zozeer de instrumenten die daar vervolgens worden gebruikt, die zijn er altijd. Maar er is een mindset die daar heerst. En de vraag is hoe lang de democraten in staat zijn om dit te negeren of het zelf netjes te blijven spelen. Want het begint, als je met z'n allen in de modder worstelt, word je misschien allemaal vies. Maar dat is echt hetgene wat volgens mij op dit politieke moment in Amerika anders is.
Ja, en als we eventjes vooruit gaan kijken naar die verkiezingen die nu gaan komen. Nou, meestal, ik zei het al in het intro, meestal krijgt de regerende partij dan klop. Als we nu kijken naar Biden's eerste jaar, dan was het eigenlijk een heel vreemd jaar. Want hij had niet een meerderheid in de Senaat, maar toen moest daar worden herkozen in Georgia. Er was een speciale verkiezing en die zorgde ervoor dat dan toch net het aantal zetels 50-50 kwam te liggen. Als je in ieder geval onafhankelijke bij de Democraten meetelde, nou, dat betekende dan een nipte meerderheid voor Biden. Het afgelopen jaar bleek die meerderheid eigenlijk op cruciale momenten nauwelijks een meerderheid te zijn. Of mensen die democratisch zouden moeten stemmen, die bleken hun totaal eigen agenda te hebben. En dan raakt hij die wellicht ook nog in november raakt hij dat kwijt. Betekent dat inderdaad dat wij, verwacht jij een soort, hoe dat heet, een lame duck president, Casper? Een president die weinig meer kan?
Ja, en het lijkt er zelfs op dat je de lame duck als kersteend kunt gaan serveren. Want we spreken elkaar nu in deze week waarin Joe Manchin, de democratische senator uit West Virginia, eigenlijk heeft gezegd, ja, de Build Back Better agenda van Biden, dus zijn grote plan om het sociale stelsel van Amerika op aan te passen, veel meer klimaatbeleid te gaan doen. Hij heeft gezegd, ik ga daar absoluut niet voor stemmen. Hij heeft eigenlijk gewoon de handdoek in de ring gegooid, waarmee eigenlijk het hart uit Bidens programma is getrokken. En zonder die ene stem, dat geeft dus al aan hoe ontzettend klein de marges zijn, komt daar gewoon niks van de grond. En die Manchin waar ik het al even over had, die is ook nodig voor een andere tak van Bidens programma, namelijk het hervormen van kieswetten die eigenlijk moeten tegengaan. Een van de voorstellen die er ligt is een federale wet om te zorgen dat er onafhankelijke kiescommissies zijn in alle staten. Die Manchin is ook nodig om dat er doorheen te krijgen. En het lijkt erop dat hij daar ook niet voor gaat stemmen. Dus eigenlijk gaat Biden nu, Biden de regering, de kerst in, sluit het jaar af met de boodschap dat misschien zelfs gewoon eigenlijk hun presidentschap er min of meer op zit qua wat ze echt gedaan kunnen krijgen. En trek dat door naar de verkiezingen. En uiteindelijk heeft Biden dan misschien wel heel weinig geleverd voor zijn kiezers. En dat, de vraag is, kon hij er iets aan doen? Manchin leek op geen enkele manier te overtuigen. Dus zonder zijn stem ging het niet. Dus misschien niet. Maar de lame duck dient zich dus op deze manier misschien wel eerder aan dan we verwacht hadden.
Ja, nou ja, als je hebt gelijk. Als je gaat kijken, heeft hij voor zijn kiezers veel kunnen leveren? Dan ziet het er pover uit. Tegelijkertijd heeft hij toch iets geleverd waar iedereen naar zat te snakken. Dat was een soort stabiliteit en normaliteit. En verantwoordelijkheidsgevoel daar, waar we allemaal in januari heel blij mee waren. En in het licht daarvan is het toch vreemd dat Bidens populariteit zo laag ligt. Ik bedoel, hij heeft uiteindelijk toch best met een flinke voorsprong gewonnen. Hij is een weinig uitgesproken centrist. Een heel vriendelijk iemand. De economie gaat best goed, de lonen stijgen. Toch krijgt hij inderdaad weinig van zijn plannen gedaan. Die impopulariteit, dat is toch een beetje merkwaardig dat hij in de regionen ligt waarin Trump zat, die juist een enorme verdeler was. Hoe kan dat nou zo laag zich liggen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En ook wel een soort mysterie waar het hele Amerikaanse commentariaat zich momenteel over aan het buigen is. Er zijn historisch gezien twee presidenten die het minst populair zijn geweest na een jaar. Nou, de eerste was Trump en de tweede is Biden. Dus laten we zeggen dat de derde Bidens opvolger zal zijn. Dit is gewoon eigenlijk een soort permanente trend in Amerika, waarin het vertrouwen in de politiek, moet je ook niet vergeten, is ontzettend laag. Biden is ook niet een beetje een toevallige president geweest. Dat was een conclusie van Fareed Zakaria, een commentator voor CNN en de Washington Post. Die zei, ja, weet je, kijk, niemand zat echt heel erg op Biden te wachten. Het was voornamelijk een soort vluchtheuvel voor alle Trump-geweld. Ja, dan is het niet zo heel gek dat er ook niet enorme volksstammen zijn die voor hem uitlopen. Dus daarmee zitten ze de democraten dus in een lastig pakket. En ik denk eigenlijk dat is een inzicht wat steeds dieper indaalt mij. Een soort dat. Kijk, we denken nu elke keer: oh, Biden komt, er gaat iets veranderen. Die wet komt er doorheen. Nou, misschien wordt dat dan anders. Ik denk eigenlijk dat we ons misschien wat meer moeten neerleggen bij de enorme stroperigheid en de enorme traagheid waarmee de politieke cultuur van Amerika, van verdeeldheid, van vijandschap, van weinig vertrouwen in elkaar, weinig vertrouwen in de politiek en de instituties. Dat is een trend die eigenlijk al 20 jaar bezig, op zijn minst. Die krijg je niet met één of twee klappen terug. Het was een interessant boek, dat was eigenlijk een beetje mijn leestip van het jaar, die ik dacht nog even in deze podcast te melden. Het is een boek dat heet Wildland, geschreven door een journalist van de New Yorker, Evan Osnos. En die eigenlijk die schetst dat traject van de afgelopen 20 jaar in Amerika en hoe het zichzelf steeds weer vast heeft gedraaid in die politieke polarisatie. Dat beschrijft hij heel goed en wat daar ook de grote aanjagers van zijn. En de conclusie die eigenlijk in dat boek een beetje wordt aangedragen is: dat is inderdaad niet zomaar te veranderen. Dat gaat niet met één verkiezing of met twee verkiezingen. Daar is misschien wel net zo lang voor nodig om dat systeem weer enigszins bij elkaar te krijgen. Als dat überhaupt nog gaat. Dat is niet eens een gegeven. Het kan goed zijn dat Biden een soort korte opleving is voor een volgende fase van illiberale democratie in Amerika. Dus ja, dat is een wat sombere noot misschien. Maar het lastige is, we zitten heel erg op de incidentele vraag. Wat doet mensen, hoe populair is Biden? Misschien maakt het eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit, omdat Amerika gewoon vastzit in een bepaalde groef waar het heel moeilijk uitkomen is.
Ja, je zegt dat, maar ik bedoel, om het wat positiever te maken, afgelopen een half jaar geleden, toen iedereen ging kijken naar 100 dagen Biden, toen waren wij ook best te spreken en Evan Osnos volgens mij ook. En heel veel mensen waren best wel opgetogen over wat voor energie die oude president toch in zijn ambt leek te leggen. Dus ja, wat dat betreft kan het ook gewoon wel weer een golfbeweging zijn. En kan dat misschien kan hij misschien net en de Democratische Partij weer pieken in november. Wie weet.
Ja, dat kan. Hè. Dus, je moet niks uitsluiten. Misschien hebben ze wel hele goede midterms en breken ze de trend wel dat de regerende partij in de midterms verliest. Kijk, dat optimisme, dat was er ook. En dat was ook wel gemeend, omdat Biden met een hele ambitieuze agenda kwam. Alleen het blijkt gewoon dat uiteindelijk één man op dit moment, dat één stem te weinig in de Senaat en het hele bouwwerk stort in elkaar. Dan moet je even over nadenken dat Manchin in West Virginia, is de dunst bevolkte staat, zo ongeveer, volgens mij zelfs helemaal, van heel Amerika. Er zijn, als je het sec bekijkt, hebben er 290.000 Amerikanen op Manchin als senator gestemd. Dus er zijn 290.000 Amerikanen die een gigantisch wetgevend pakket, dat het hele land op een bepaalde manier op zijn kop zou kunnen zetten, wat komt van een president die een heel ruim mandaat heeft uiteindelijk, kunnen tegenhouden. En dat laat ook zien hoe ontzettend fragiel dat systeem is. Als zo'n klein groepje mensen zoveel kan tegenhouden, dan is de vraag hoe functioneel zo'n democratie nog is.
En dan om zeg maar de Verenigde Staten mee af te sluiten. Je beschreef net de Democraten toch als de partij die wat de democratie betreft toch degene is die het volgens de regels spelen. En de Republikeinen die degene zijn die proberen dit spel toch echt in te steken op een manier die het hele spel oneerlijk maakt. Ben jij nu van die school die zegt, ja, de democraten moeten die modder in en dit is een soort uur voor de democratie? Of denk je dat ook het een soort, ja, een gevoel van permanente crisis en hysterie wat soms in de Amerikaanse politiek speelt, dat dat nu ook zo is en dat de democraten gewoon kunnen ook van die gewone golfbeweging daar weer kunnen opliften en en zichzelf herpakken en het spel verder spelen zoals ze dat hebben gedaan?
Ja, goede vraag. Ik twijfel en ik wissel ook nog wel eens qua oordeel en conclusie misschien, maar dat komt ook omdat de realiteit best wel vaak verandert. Kijk, de mentaliteit waar we het even over hadden eerder aan de Republikeinse zijde, die is gewoon eentje van die is, laten we zeggen, vrij genadeloos en of ruksigloos het eigen belang nastreven, hoe je dat dan ook definieert. En de democraten proberen het de hele tijd nog steeds te doen, door de republikeinen bij hun agenda proberen te trekken, compromissen proberen te sluiten, et cetera. En je ziet gewoon laten we zeggen, die zachte politieke stijl legt het af tegen die harde politieke stijl. Dus de vraag is, komt er een moment waarop de democraten gaan zeggen, oké, jongens, het gaat nergens naartoe. We moeten zelf ook keihard gaan spelen. En dan krijg je vragen, is de regering Biden bereid om de regels waarmee er moet worden gestemd op Capitol Hill aan te passen, zodat je ook met kleinere meerderheden wetten kunt aannemen? Zijn ze bereid het Hooggerechtshof uit te breiden met meer rechters, omdat... we hebben ook al een keer een podcast over het Hooggerechtshof opgenomen, dus ik wil niet alle details er alweer over oprakelen, maar er zijn allerlei hele zware opties, als het ware, waar de democraten misschien kunnen doen. En de vraag is, blazen daarmee het democratische systeem op, of redden ze het daarmee? En dat is een open vraag en iets om in de gaten te houden. Maar ik ben gewoon benieuwd, zeker nu zo kort voor kerst, de regering Biden absoluut de deksel op de neus heeft gekregen van iemand binnen de eigen partij, die weliswaar met één been in het republikeinse kamp staat. Of ze eigenlijk, of ze denken, nee jongens, we moeten nu echt het hard gaan spelen en no more Mr. Nice Biden. Dat is iets voor het volgende jaar om in de gaten te houden.
Ja, 2022 wordt het jaar van de waarheid, zoals altijd in de Verenigde Staten.
Zeker.
Wij gaan het in ieder geval, wij gaan het in de gaten houden, Casper. Dankjewel.
Yes.
U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Rutger van der Hoeven en Eva Hartog vanuit Amsterdam en Casper Thomas vanuit Wichita, Kansas. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Dank voor het luisteren. En als u meer wil lezen van ons of abonnee wil worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.